Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkraad. Vanmiddag gaat dominee G.A. van der Brink voor in een dienst om 16:30 en dat is een doopdienst. Wat betreft de diensten volgende week zondag om 10:00 en om 16:30 hoopt dominee van der Brink voor u voor te gaan. Wat betreft de collecte in deze dienst, de eerste collecte is een generale diaconale collecte ten bate van het landelijke evangelisatiewerk van de hersteld hervormde kerk. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Tot zover deze afkondigingen en voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen, laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij het eerste hoofdstuk uit de eerste Petrusbrief, waarin Petrus zijn paaslied zingt van de hoop die in ons is. En hij looft de Heere daarvoor, en dat gaan wij ook uit Psalm 66, vers 4 en vers 10 doen. Looft, looft een Heer der lege scharen, o volken, heft een lofzang aan. En vers 10, God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Psalm 66, de versen 4 en 10. Stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. En zingen wij na het horen van de wet en de samenvatting daarvan uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Psalm 51, vers 1, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen vanmorgen de schriftgemeente in de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, en we lezen daarvan de eerste 12 versen. En in de prediking willen wij stilstaan bij de eerste 5 versen en met name de versen 3 tot en met 5. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. We lezen daar Gods woord. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van zijn woord en ons hart. Laat ons bidden. Heere, barmhartige God en Vader in de hemel. Wat is het een voorrecht dat wij vanmorgen hier met zoveel onder uw woord mogen zijn. Rondom uw woord. Om te horen wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. En dan is ook deze morgen, Heere, en deze zondagmorgen speciaal een dag waarop wij uw opstanding uit de doden opnieuw herdenken. En ook de natuur getuigt daarvan. Als wij zien hoe alles weer groen en fris wordt, hoe nieuw leven zich ontwikkelt, en hoe alles getuigt van uw trouw en uw macht en uw genade. En dan danken wij u, Heere, dat wij hier vanmorgen mogen zijn, omdat niet alleen de natuur ons getuigt dat er een God is, maar dat de Schriftuur, de Bijbel, ons vertelt dat u er bent in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat is uw grote barmhartigheid, Heere, uw grote liefde, dat u uw Zoon naar deze wereld gezonden hebt, om te lijden en te sterven, maar ook op te staan uit de doden. En dat is het evangelie wat we vanmorgen mogen overdenken. En waarop wij ook onze troost en onze bemoediging en al onze hoop mogen vestigen. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u voor de zonden hebt betaald. En dat niet de dood het laatste woord heeft, maar u die het leven bent. En Heere, wij bidden u als wij zo vanmorgen uw woord mogen horen. Dat die troost waar Petrus over spreekt in dit hoofdstuk ook onze troost zal zijn. Dat wij met Petrus vanmorgen mogen belijden dat wij opgestaan zijn in een nieuw leven met u. Omdat u bent opgestaan uit de doden. Dat wij wederom geboren zijn. Dat wij nieuw leven hebben ontvangen. En dat wij leven mogen vanuit uw opstandingskracht. En Heere Petrus, hij schreef dat met name aan een gemeente die moest lijden. Die verstrooid was in deze wereld. Een gemeente van wie het geloof beproefd werd. We hebben daar ook van gezongen uit Psalm 66. En die beproeving hier, en dat zullen ook de mensen die hier vanmorgen zijn kunnen beamen, die kan ons voor zoveel vragen stellen. En die kan ons het zicht op u zo ontnemen. En die kan voor zoveel verwarring zorgen. En wij bidden u, o Heere, laat dan vanmorgen uw woord helder en duidelijk mogen zijn, opdat wij onze ogen weer mogen opheffen tot u, de opgestane. En dat wij verheugd mogen zijn en met Petrus u mogen gaan loven en prijzen. Omdat u uw Zoon naar deze wereld gezonden hebt om zondaren zalig te maken. Heer, en dan kent u ons zoals wij hier zitten vanmorgen. En dan weet u ook wat wij nodig hebben in het leven. Dan weet u welke zorgen wij met ons meedragen. Waar ons hart vol van is. Waar we misschien ook niet bovenuit kunnen komen en niet overheen kunnen zien. Heren, wij bidden u dat wij vanmorgen dan een ogenblik opgetild mogen worden. Boven alle zorgen en alle verdriet en alle pijn die er kan zijn. En dat wij de woorden van u mogen horen. Woorden van hoop. Omdat u bent opgestaan. Woorden van hoop omdat u ons opgewekt hebt. Uit onze geestelijke dood. En Heren, dan zullen er ook hier zijn die vanmorgen moeten belijden dat zij die opstandingskracht van u niet kennen in hun leven. Wij bidden u voor hen. Als wij zo onder uw woord zitten en misschien wel de bekende klanken vanuit uw evangelie horen, maar dat het niet in ons hart die levensvreugde geeft. Heere, wilt u dan zelf met uw Heilige Geest vanmorgen het evangelie in onze harten planten als een onvergankelijk zaad van wedergeboorte. U werkt toch door uw woord heen. U roept toch door uw woord heen doden. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, wil zo krachtig en machtig werken ook vanmorgen onder de bediening van uw woord. Wij bidden u voor de jongeren en de kinderen vanmorgen in de kerk. Als ze zo meegelezen hebben, hebben ze misschien wel gedacht, wat een moeilijk hoofdstuk. Wat een moeilijke woorden. Waar heeft Petrus het over? Wat is de boodschap die de Heere vanmorgen ook voor mij, kind of jongere, heeft. Heere, laat dan uw woord vanmorgen ook helder en duidelijk zijn. En mogen we het in alle eenvoudigheid ook aan de jonge harten leggen van de kinderen en de jongeren in de gemeente. Maar niet alleen voor hen, Heere. Laat uw woord krachtig en helder zijn voor een ieder van ons. En als wij mogen leven vanuit uw opstandingskracht. En als wij mogen belijden dat u in ons leven gewerkt hebt. En als wij mogen belijden dat wij wederom geboren zijn. Heere, wil ons dan bemoedigen. Ook in alle moeite en verdriet van het leven. Ook in de aanvechtingen van het geloof, in de twijfels. in de duisternis. Heere, maak het licht in ons leven, opdat wij mogen getuigen van de hoop die in ons is, aan een ieder die het maar horen wil. Ook als wij bidden, Heere, voor evangelisatie, als wij straks daarvoor zullen collecteren ook, dan bidden wij u dat wij mogen getuigen als gemeente, die op deze grond is gebouwd, op uw opstanding en de hoop die daaruit voortkomt. Dat wij mogen getuigen in deze ondergaande wereld van de hoop die in ons is. Wij bidden u voor deze wereld, Heere. De wereld om ons heen, hier in Rotterdam, maar ook breder. Ook als wij horen van aardbevingen, van geweld, van terreur, van dreiging, van zoveel leed in deze wereld, van vluchtelingen. Heere, wat is er een leed? Wat is er een pijn? Wat is er een moeite? Wat is er een verdriet in deze wereld? En dan juist in deze wereld klinkt het woord van u, het evangelie van de hoop, van de erfenis die is weggelegd en die straks aan ons geopenbaard zal worden als u terugkomt op de wolken van de hemel. Hierin mogen wij als gemeente ook zo leven en die boodschap ook uitspreken in deze wereld. Dat te midden van alle ellende en van alle zorgen, alle moeite en verdriet, er een boodschap is van leven en van hoop. En geef ons ook te leven vanuit die hoop en die verwachting, dat u zult terugkomen op de wolken van de hemel. Heere, wij bidden u om uw zegen over deze dienst. Wilt u ons op en onder de kansel gedenken? U weet wat wij nodig hebben. Geeft u de woorden in de mond, de zaken in het hart. Geef ons de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid om uw woord ook aan het hart van de gemeente te mogen leggen. Heere, onze ogen zijn op u. En gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer, zo zien onze ogen op u. En wij bidden u om uw genade, die wij niet verdiend hebben, maar die u uit genade om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, toch wilt geven. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, willen wij stilstaan bij de eerste 5 woorden van de brief van Petrus en dan met name de versen 3 tot en met 5. En als thema boven de preken onder deze woorden heb ik geschreven het paaslied van Petrus over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het paaslied van Petrus over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij letten in een tweetal gedachten op deze woorden. De eerste gedachte gaat over het adres aan wie Petrus schrijft, de wedergeboren, uitverkoren, verstrooide vreemdelingen. De eerste gedachte, het adres aan wie Petrus schrijft. En in de tweede plaats willen wij letten op de inhoud die Petrus aan die uitverkoren en verstrooide gemeente schrijft als hij spreekt over de troost vanuit vers 3 tot en met 5. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 16... en daarvan de versen 3 en 6. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gave. Psalm 16, vers 3 tot en 6. Zingen wij straks na het amen van de preek zonder nadere aankondiging uit Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Psalm 68 vers 10, na het amen van de preek. Petrus zingt zijn paaslied over de opstanding van de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats letten wij op aan wie hij dat schrijft. Kinderen, ik zei het net al in het gebed. Misschien vonden jullie dit een moeilijk gedeelte als je dat zo meegelezen hebt en meegeluisterd hebt. En toch hoop ik vanmorgen dat het ook voor jullie helder zal worden wat Petrus hier schrijft. Jullie kennen vast wel de apostel Petrus. Het is dezelfde als de discipel. Petrus is toch die man die de Heer Jezus heeft verloochend. Ja, kinderen, precies. Maar nu mag Petrus schrijven, Petrus, een apostel van de Heere Jezus Christus. En wat is een apostel? Een apostel is iemand die een boodschap mag brengen namens iemand anders. Petrus mag een boodschap brengen namens de Heere Jezus Christus. En hij schrijft ook op gezag van de Heere Jezus Christus. Er is over deze brief nogal het een en ander te doen, gemeente. Zowel over de eerste Petrusbrief als zeker over de tweede wordt wel eens getwijfeld of het wel echt de apostel Petrus is die deze brief geschreven heeft. Voor Petrus is die twijfel er niet. En ook in de eerste christengemeente is die twijfel er niet geweest. Petrus spreekt hier. Die apostel van de Heer Jezus Christus, een steunpilaar in de vroege kerk. Hij schrijft een brief aan de gemeenten die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Waar moeten wij dat zoeken, gemeente, die streken die Petrus hier noemt? Wel, dat is eigenlijk het noordwesten van het huidige Turkije. Als u de kaart van Europa een klein beetje in uw hoofd hebt, dan weet u dat Turkije onder de Zwarte Zee ligt. En daar grenzend aan de Zwarte Zee en zo naar het westen toe, naar Italië toe, naar Griekenland toe, daar liggen de streken die Petrus hier noemt. En hij schrijft aan de gemeenten die daar leven, aan de christenen die daar leven in de verstrooiing. Wat betekenen die woorden? Wel, in die provincies die Petrus hier noemt van het Romeinse Rijk leven her en daar, her en der, kleine groepjes christenen. Christenen uit de Joden, christenen uit de heidenen. En ze zijn als het ware verstrooid over die vijf provincies. En we weten uit de boekhandelingen dat ze nog wel verder verstrooid zijn geweest over heel Turkije. Maar Petrus heeft met name deze mensen op het oog. En het is opvallend dat Petrus deze namen noemt die ook terugkomen in Handelingen 2. Wie staan daar als Petrus die prachtige Pinksterpreek mag houden? Wie staan daar op het plein in Jeruzalem? Precies, mensen uit Cappadocië, Pontus en Azië, zo meldt ons Handelingen 2. En aan die christenen schrijft Petrus deze brief. En hij schrijft die brief waarschijnlijk uit Mesopotamië, uit Arabië, uit het huidige Irak. Ook daar is een christengemeente. En waarschijnlijk is Petrus op het moment dat hij deze brief schrijft aan de christenen in Turkije daar aanwezig. En hij noemt die mensen vreemdelingen. Die mensen die voelen zich vreemdelingen in de wereld waarin zij staan. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Als u een christen bent en als een christen wilt leven, ook in onze samenleving, dan voelt u zich misschien wel een vreemdeling zo te midden van deze wereld. Het woord vreemdelingen wat Petrus hier gebruikt mag je in onze huidige tijd wel vertalen met asielzoekers. Mensen die wel wonen in die streken, maar eigenlijk zich daar niet thuis voelen. Mensen die vreemd worden aangekeken door de mensen om hen heen. Omdat ze zo anders leven. Omdat ze zich zo anders gedragen. En in vers 2 zegt Petrus, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Maar in het Grieks staat het iets anders vermeld, zoals het in onze Statenvertaling is vertaald. Dat woord uitverkorenen uit vers 2 staat in het Grieks in vers 1. Dat woord uitverkorenen staat bij het woord vreemdelingen. En Petrus zegt als het ware tegen de gemeente van die tijd, en hij zegt het ook tegen u en jou vanmorgen. God de Vader heeft u uitverkoren om vreemdelingen te zijn. Waarom schrijft Petrus aan die gemeente en waarom zegt hij dat zo? Wel, die gemeenten die hebben te lijden. Ze worden beproefd in hun geloof. Waar dat lijden precies uit bestaat, dat is niet helemaal helder uit de brief van Petrus. Maar we kunnen ons dat wel voorstellen in onze tijd. Als je zo verstrooid leeft, klein in getal, in een grote wereld om je heen, die een totaal andere cultuur heeft, een totaal andere levenswijze, dat je dan opvalt, dat je dan vreemd wordt aangekeken. Misschien herkennen jullie dat wel, kinderen, als je op de fiets zit naar school. Dat anderen tegen je zeggen dat je een christen bent. Dat ze je wat vreemd vinden dat je zondags in de kerk zit. Dat ze wat vreemd vinden hoe je je gedraagt en hoe je je kleedt. Nou, zo voelden die mensen zich daarin, in die streken die genoemd worden, ook vreemdelingen. Maar door God uitverkoren om vreemdelingen te zijn. Dat is ook in onze tijd wel een troost, gemeente. Ook als je zo over deze wereld gaat en denkt van wat doe ik in deze wereld? Ik voel me hier niet thuis. Dan is natuurlijk ook gelijk de vraag, waar voelt u zich wel thuis dan? Dat woord vreemdelingen, wat Petrus hier gebruikt, heeft nog een diepere betekenis. Je kan bijvoorbeeld denken, kinderen, aan Abraham. Die door God geroepen werd uit Ur der Chaldeeën waar hij woonde en die zijn hele verdere leven een vreemdeling is geweest. Zelfs een vreemdeling in het land wat God hem beloofd had. Een vreemdeling hier op aarde. En weet je wat Paulus over Abraham schrijft? Abraham had een beter vaderland op het oog. En dat is de diepste betekenis van dat woord vreemdelingen wat hiervoor wordt gebruikt. Dat zijn mensen, christenen, die leven in deze wereld als vreemdelingen, omdat zij weten dat hier hun vaderland niet is. U en jij als christen zijn asielzoekers in deze wereld. Deze wereld is niet de plek waar het uiteindelijk om gaat. Nee, waar gaat het dan wel om? Wel, het gaat om dat vaderland wat je beloofd is. Het vaderland wat in de hemel is. Daar is voor een christen zijn vaderland. Daar zal hij zich straks thuis gaan voelen. En daar leeft hij voor in deze wereld. Om straks in dat vaderland te zijn, dat vaderhuis met zijn vele woningen. En daartoe, zegt Petrus, bent u uitverkoren, vers 2, naar de voorkennis van God de Vader. God heeft een plan met u in uw leven. En die uitverkiezing waar Petrus dan over spreekt, die uit zich in dadelijk gedrag, in het gedrag van deze christenen in deze tijd. Welk gedrag? Wel, zij leven in de heiligmaking van de geest. U bent geroepen, u bent uitverkoren om als vreemdelingen in deze wereld te zijn en te leven in een leven van heiligmaking. Om te leven naar het woord van God In gehoorzaamheid, zegt Petrus, luisterend naar wat de Heere zegt. En in de besprenging van het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat betekenen die woorden? Wel, dan denkt Petrus als hij deze woorden schrijft aan wat er daar gebeurde in de woestijn bij de berg Sinaï. Wat lezen wij wat daar gebeurt? Mozes, hij spreekt tot het volk van Israël de woorden van God. De wet van God. Al de inzettingen van de Heere. En als Mozes dan uitgesproken is, u kunt dat lezen in Exodus 24. Wat doet Mozes dan? Wel, dan wacht hij op antwoord. En dat antwoord komt vanuit het volk. Wij zullen de Heere gehoorzamen. Wij zullen alle dingen doen die in de wet van de Heere staan. En als het volk dat beloofd heeft, die gehoorzaamheid, dan neemt Mozes het bloed van de offerdieren en sprenkelt hij dat over het volk. En zo wordt dat volk apart gezet. Uitverkoren. En zo worden zij opgeroepen om een heilig leven te hebben naar de wet van de Heere. Kijk, zegt Petrus, en wat daar toen in die woestijn gebeurde. Christenen, daar in Turkije. Dat is nou ook uw roeping en uw verkiezing. Daartoe heeft de Heere u geroepen. Om de wet van de Heere te doen. Om te leven in de heiligmaking van de Heilige Geest. Omdat u besprenkeld bent met het bloed van het verbond, het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is een leven in gehoorzaamheid. En daarom bent u een vreemdeling. God heeft u apart gezet. Daarvoor heeft hij u uitverkoren. Gemeente, dat stelt ons natuurlijk vanmorgen ook voor een vraag. Hoe leven wij in onze tijd? Kinderen, jullie zijn gedoopt. En het doopwater wat op jullie voorhoofd is gesprenkeld, dat wijst heen naar dat bloed van de Heer Jezus Christus. God heeft je uitverkoren om een vreemdeling te zijn in deze wereld. Om te leven in de kracht van de Heilige Geest. Om God gehoorzaam te zijn in zijn geboden. En ja, dan heb je het in deze wereld niet altijd even makkelijk. En daarom schrijft Petrus ook die brief aan die christenen. Hij weet dat ze door dat apart gezet zijn. Door dat bloed van de Heer Jezus besprenkeld te zijn. Dat ze het daarmee niet gemakkelijk hebben in het leven. Dat ze een beetje vreemd worden aangekeken. Maar, zegt Petrus, daartoe bent u uitverkoren. Om zo te leven. En daarom gaat Petrus ook een brief schrijven. Omdat die mensen door het lijden wat ze moeten ondergaan in deze wereld, bemoedigd zullen worden. Vertroost zullen worden. En wat gaat Petrus dan zeggen? En dan komen wij bij onze tweede gedachte, de troost die Petrus de gemeente voorhoudt. Petrus begint in vers 3 met: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus, wat doe je nu? Je schrijft aan mensen die vervolgd worden, die verdrukt zijn, die verdrietig zijn, omdat ze die beproeving van hun geloof ervaren. En nou ga je God loven. Ja, zegt Petrus, natuurlijk. Natuurlijk gaan we de Heere loven. We gaan de Heere, de God en Vader van onze Heer Jezus loven. Want die God en Vader, die heeft ons na zijn grote barmhartigheid wederom geboren. Hij zegt als het ware tegen die christenen daar in Klein-Azië, luister nou eens. Je bent wel een vreemdeling in deze wereld. En je bent verdrietig vanwege het leed en het lijden wat je overkomt. Maar denk nou eens terug aan die grote weldaad in je leven. Aan dat grote wonder wat in je leven is gebeurd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want die grote God, heeft door zijn grote barmhartigheid, door zijn grote liefde die in hem brandt, u uitverkoren en wederom geboren. Wedergeboorte. Wat is dat eigenlijk, kinderen? Er komt 's nachts iemand naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem: tenzij je wederom geboren wordt, je komt het koninkrijk niet in. En die man die was zo in de schrift onderlegd. Nicodemus heet hij. Je kent die naam wel. En die Nicodemus die zo onderlegd is in de schrift, die zo wijs is in het woord van God, hij snapte niets van: moet ik dan opnieuw in mijn moeders buik kruipen om daar geboren te worden? En de Heer Jezus zegt tegen hem: weet jij deze dingen niet? Je bent toch een leraar in Israël? Wedergeboorte, dat wil zeggen dat je opnieuw geboren wordt, een nieuw hart van God ontvangt. Dat je een nieuw leven begint met de Heer Jezus Christus. Hoe word ik wederom geboren, kinderen? Nou, zegt Petrus, dat gebeurt omdat God barmhartig is. God is vol van liefde. En Hij doet ons wederom geboren worden. Hij weet wel dat wij onszelf niet wederom geboren kunnen laten worden. Maar dat is ook niet onze hoop en dat is ook niet het evangelie. Nee, het evangelie is dit. Dat God na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Een nieuw leven. Leven met de Heer Jezus Christus. Een nieuw hart. Heb je dat, kinderen? Heeft u dat, ouderen? Dat nieuwe hart, die nieuwe geboorte van die uit God is? Kent u die grote liefde van Gods barmhartigheid in uw leven? Dat is wel een wezenlijke vraag vanmorgen. Want tenzij je wederom geboren wordt, je kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hoe weet ik dat ik wederom geboren ben? Nou, zegt Petrus, dan leef je in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Dan ben je een vreemdeling op deze wereld. Dan voel je je hier in deze wereld niet thuis, ondanks al het mooie wat deze wereld te bieden heeft. Je mag daar best van genieten. Maar toch voel je je een vreemdeling. En reis je door deze wereld, reis je door het leven naar dat vaderland wat boven in de hemel is. Daar ben ik een burger van. Als ik door de Heer Jezus ben wederom geboren, als ik een nieuw hart van Hem ontvangen heb, dan is dat mijn vaderland. En dan gaat Petrus spreken dat hij die wedergeboorte die plaats heeft gevonden in het leven van die christenen waar hij aan schrijft, dat dat een hoop geeft. Hoop. En dat is wel een vertroostend woord ook voor de christenen die leven in die wereld van verzoekingen en van lijden. Hoor nou eens, zegt Petrus, hoor eens goed. Heb jij in je leven te lijden? Voel je je zo'n vreemdeling in deze wereld? Denk dan eens terug aan waar de Heere God je toe wederom geboren heeft. Je hebt hoop gekregen. En dat, gemeente, dat tekent het christelijke leven. Hoop. Ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt. Ondanks alle geweld, alle dreiging, alle dood, alle ellende, alle pijn, alle verdriet, alle tegenslagen. Lichamelijk. Psychisch. Sociaal. Tegenslagen in je leven. Verdriet wat er is in je leven. Petrus zegt: u bent wederom geboren tot een levende hoop. En dat is de boodschap, gemeente, die ook in 2016 ons als christenen mag vervullen. Wij hebben hoop. Deze wereld gaat voorbij. Maar wij zijn wederom geboren door de grote barmhartigheid van God. God heeft zich in zijn grote liefde over ons ontfermd. En daarom heb ik hoop. Hoop. Ja, waarop eigenlijk? Wel, als we de Bijbel doorbladeren, gemeente, dan is die hoop gericht op het eeuwige leven. Hoop is gericht op die toekomst van de Heer Jezus Christus. Hoop is gericht op het Koninkrijk der Hemelen. Hoop is gericht dat Hij straks terug zal komen op de wolken van de hemel. Hoop is gericht op die nieuwe aarde waarop we straks met Hem mogen leven. Kijk, zegt Petrus, en dan is het in deze tijd wel zo dat wij lijden. En dan bent u voor een bepaalde tijd hier bedroefd in het leven. En wie van ons, gemeente, heeft dat niet in zijn leven, die tijden van bedroefd zijn, van beproeving? Maar Petrus zegt, luister nou eens. Laat je hoofd niet hangen. Maar denk terug aan die grote weldaad die God in je leven gedaan heeft. Hij heeft je wederom geboren. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie je, hoor je het Petrus vanmorgen zingen, gemeente? En hij weet uit eigen ervaring wat dat is. Zie je hem daar staan op die paasmorgen bij dat lege graf? Hij heeft zijn meester verloochend, hij heeft zijn meester gevloekt, hij heeft met eden gezworen, ik ken hem niet. Zie je hem daar staan bij het kruis van Golgotha als de Heer Jezus daar sterft? Zou niet bij Petrus alle hoop in zijn leven helemaal de bodem ingeslagen zijn, zijn lieve meester? Dood aan het kruis. Hoe moet dat nu verder? Ja, Petrus, hij staat daar bij het lege graf op die opstandingsmorgen. En hij verwondert zich. Want zijn meester is niet langer in de dood gebleven. En we weten uit de schriften dat de Heer Jezus Petrus heeft opgezocht. Dat was wel nodig ook, gemeente, want Petrus had hem afgezworen. Maar de Heer Jezus heeft zich in zijn grote barmhartigheid over Petrus ontfermd. En toen Petrus zijn lieve meester weer zag als de opgestane, als de levende zaligmaker, toen is bij Petrus de hoop weer gaan herleven. En niet alleen bij Petrus, maar bij al de discipelen. En het is die hoop waarmee zij de wereld zijn ingegaan met hun boodschap van het evangelie. En die boodschap bracht lijden met zich mee. Denk maar aan Paulus. Hoe vaak is hij niet gestenigd en gegeeseld? Wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? En toch die hoop. Een levende hoop. Omdat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Gemeente, en nu naar onze tijd. Van de week zat mijn vrouw in het ziekenhuis omdat een van onze kinderen een blinde darmontsteking had. De blinde darm moest eruit. Ze belde me terwijl ze in het ziekenhuis zat. Ze zegt, het is zo aangrijpend als je in het ziekenhuis bent. Wat een leed. Wat een verdriet. Kleine kinderen met pijn. Mensen met een kaal hoofd vanwege de chemo. Mensen met zorgen en verdriet in hun leven. Ja, gemeente, als wij zo met het lijden van deze tijd worden geconfronteerd. Wat is dan onze hoop? Wat laat ons dan leven te midden van al die moeite en verdriet? Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods gunst en hulp dat ik die genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn leed en verdriet. Hoor, zegt Petrus vanmorgen ook tegen u en tegen jou. Ken je die moeite? Ken je dat verdriet? Ook na ontvangen genade. Als het soms zo donker in je leven kan zijn. Als je het gevoel hebt dat het geloof niet in je hart leeft. Petrus zegt, ik ken dat gevoel. Zo stond ik er ook bij, daar, bij dat kruis. Alle hoop ontviel mij. Maar hoor eens. De Heer Jezus Christus is opgestaan. Hij leeft. En Hij die ons heeft wederom geboren door zijn grote barmhartigheid, die ons dat nieuwe leven gegeven heeft. Hij is zelf met dat nieuwe leven begonnen. Pasen, gemeente, verkondigt ons een nieuw begin. Een nieuw begin waarin de Heer Jezus leeft. En Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En daarop is onze hoop gevestigd. Omdat Hij is opgestaan uit de doden. Omdat Hij de dood heeft overwonnen. Omdat de dood voor ons niet het laatste woord heeft. Niet het lijden. Niet de pijn. Niet de verdriet. Nee, de hoop. En die hoop wordt gevoed door de Heer Jezus Christus zelf. Want die hoop richt zich op de Heer Jezus. En Hij is de levende, opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar Hij eeuwig leeft. En als ik nou een nieuw hart mag hebben, kinderen, dan mag ik weten dat ik eeuwig mag leven met Hem. En dat Hij mij bewaren zal. En dat Hij mij dat leven van het geloof zal geven. En zo mag ik hopen. Hopen op de toekomst die komt. Want, zegt Petrus dan in vers 4. Die hoop is gebaseerd op die onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Waar gaat dat over, kinderen? Wel, in de hemel, mag ik het even heel eenvoudig tegen jullie zeggen vanmorgen, in de hemel ligt een schat. Wat is die schat? Dat is het eeuwige leven. Die schat is de vergeving van je zonde. Die schat is de vrede met God. Die schat is de eeuwige toekomst met de Heer Jezus Christus. En die schat die wordt in de hemel bewaard. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Want als die hier op aarde bewaard zou zijn, dan zou de duivel die schat nog kunnen afpakken. En dat zal die proberen, gemeente, om ons de vreugde en de hoop te ontnemen. Maar Petrus zegt, die hoop, die gebaseerd is op die opstanding van de Heer Jezus Christus, op dat nieuwe leven van de Here, op die nieuwe toekomst, en wat u nou in dat nieuwe leven met Hem ook mag ontvangen door de wedergeboorte, dat leven dat richt zich op die schat die in de hemel bewaard is. Het is ook de Heer Jezus die in Matthäus zegt, zoek dan die schat die in de hemel is. Niet de dingen die op de aarde zijn, want die gaan allemaal voorbij. Die zijn vergankelijk, die zijn bevlekt, die zijn verwelkelijk. En vergankelijk, kinderen, dat betekent dat het eenmaal dood zal gaan. En verwelkelijk, dat kennen jullie wel, dat beeld van als je vader een bloemetje voor je moeder meeneemt, dan na 2 weken hangen die bloemetjes er zo verwelkt bij. En na een week later liggen ze in de kliko. Nee, zegt Petrus, zo niet. De hoop waar ik over spreek en de erfenis en de schat die ik u mag verkondigen, is een onverwelkelijke schat. Onbevlekt, de zonde zal die schat niet in zijn macht krijgen. De duivel niet, de dood niet, het verderf niet. Niets zal die schat kunnen aantasten. Want die schat waarop mijn leven zich richt, wordt voor mij bewaard als een erfdeel in de hemelen. Wie bewaart die schat? Wel, dat is God zelf. En daarop is al mijn hoop gevestigd. Op die schat die in de hemelen bewaard is. En zegt Petrus dan in vers 5, die in de kracht van God bewaard wordt. Wat bedoelt Petrus dan in vers 5? Hij bedoelt niet die schat, gemeente, dat zouden we kunnen denken als we deze woorden lezen, die in de kracht van God bewaard wordt. Nee, vanuit het Grieks wordt hier iets anders gezegd. In het Grieks staat er letterlijk u die bewaard wordt. In de herziene Statenvertaling is dat ook beter vertaald. En dat is de troost van het leven, gemeente, met de Heer Jezus Christus. Als wij mogen leven vanuit zijn opstandingskracht, omdat hij de dood heeft overwonnen. En wij mogen leven met hem in dat nieuwe leven. Dan ligt er een schat voor ons in de hemel bewaard, die door God zelf bewaard wordt. En het Griekse woord wat daar staat voor het bewaren betekent dat God die schat dierbaar acht en daar zuinig op is. Kijk, zegt Petrus, en het is niet alleen die schat die in de hemel bewaard wordt, die erfenis. Maar het is ook dat God u en jou in het leven wil bewaren door zijn kracht. En zo zal God u door zijn kracht brengen bij die schat die in de hemel bewaard wordt. Dat is de hoop. Dat is het eeuwige leven met hem. En hoe ontvang ik dan die vreugde? Hoe ontvang ik dan die hoop? Wel, zegt Petrus, door het geloof. Kinderen, als wij wederom geboren worden, als wij een nieuw hart van de Here ontvangen, ontvangen wij ook geloof. Geloof is vertrouwen. Je vertrouwt erop dat die schat in de hemel door God zelf bewaard wordt. En je mag er ook op vertrouwen dat God je bewaart in het leven. Is dat niet een heerlijke boodschap voor die gemeente die daar zo moet lijden, die daar zo verstrooid leeft in dat vreemde land? Petrus zegt, kijk niet naar de omstandigheden. Maar kijk omhoog. Er ligt een schat voor je in de hemel. En het is God zelf die die schat bewaart. En mocht u nou in het leven eraan twijfelen of u zelf die schat wel ooit bezitten kan en zal, dan zegt Petrus tegen u en tegen jou, God zal je zelf bewaren door zijn kracht en door het geloof tot de zaligheid. En het woord zaligheid wat Petrus hier gebruikt, dat betekent tot de volkomen verlossing. Gemeente, hier in het leven zullen wij die volkomen verlossing nog niet ontvangen. Wij mogen leven vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Het is de hoop die ons doet leven, want het is een levende hoop. Gebaseerd op het levende woord, gericht op de levende Heer Jezus Christus. Maar straks komt dat moment, zegt Petrus tegen die lijdende gemeente die zo beproefd wordt. Dat de volle zaligheid aan u geopenbaard zal worden. En wat betekent dat, die volle zaligheid? Wel, zegt hij, die volle zaligheid die ligt klaar om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wat bedoelt Petrus? Wel, die schat die nu nog in de hemel ligt en die je met het blote oog niet kunt zien, maar waar al onze hoop en ons geloof zich naartoe richt, die door God zelf bewaard wordt, die zal straks geopenbaard worden in de laatste tijden. Dan gaat God als het ware de hemel openen. En wat komt er dan uit de hemel, kinderen? De Heer Jezus. Want Hij is degene die die schat heeft verworven. Hij heeft die schat gekocht. Hij heeft die schat bewaard. En Hij laat die schat voor je gereed liggen. En straks als Hij dan komt op de wolken van de hemel, bij zijn wederkomst, dan ga je het zien met je ogen. Dan zal het geloof ophouden. En dan zullen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht. En zullen we ons eindeloos in Hem gaan verheugen. Omdat wij hier in het leven opgewekt zijn uit onze geestelijke dood. Door de kracht van zijn opstanding. En omdat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Komt hij straks terug. En dan gaat de volle verlossing in werking. Dan worden zijn beloften vervuld. En dat gebeurt in de laatste tijd. En het woord tijd dat hier gebruikt is een bepaald Grieks woord wat betekent Gods tijd. Niet onze tijd. Niet onze berekeningen. Nee, Gods tijd. En dat is de boodschap die Petrus aan de gemeente die daar leeft, te midden van al die vreemdelingen. En die zich zo vreemd voelt in deze wereld, die hij mag verkondigen. Gemeente. Bent u wederom geboren? Heeft God u in zijn grote barmhartigheid opgewekt in een nieuw en godzalig leven met de Heer Jezus? Bent u in de kracht van zijn opstanding opgestaan in dat nieuwe leven met Hem? Dan mag u hoop hebben. En dat is niet een misschientje, maar dat is een vaste hoop. Dat is een zekere hoop. Dat is een levende hoop. En alles wat op deze wereld is zal vergaan. Ook onze lichaam uiteindelijk als wij sterven. Maar onze ziel zal leven. Omdat Hij leeft. En als Hij straks terugkomt. En ook ons lichaam zal worden opgewekt uit de doden. Dan zullen wij met ziel en lichaam mogen delen in die volkomen verlossing die de Heer Jezus heeft verdiend aan het kruis van Golgotha. Ziet u wat Petrus hier doet in deze briefgemeente? En misschien legt u vanmorgen uw hart er wel naast. En misschien zit u vanmorgen hier in de kerk en denkt u, man, waar heb je het allemaal over? Je moet eens weten wat er in mijn leven allemaal speelt. Je moet eens weten welke kwaal er in mijn leven speelt. Je moet eens weten hoe het in mijn huwelijk eraan toe gaat. Je moet eens weten hoe ik over deze wereld ga. De ene tegenslag op de andere tegenslag. Ik voel me wel zoals die christenen daar in die tijd. Ik voel me wel bedroefd. Petrus gaat naast u zitten in de bank. En hij zegt vanmorgen tegen u en jou, ik ken je gevoel. Dat gevoel had ik ook. Toen alle hoop mij gans ontviel. En ik ook dat gebed opzond, wie zal dan zorgen voor mijn ziel? Maar hoor nou eens, zegt hij vanmorgen. En hij zegt het gedreven door de Heilige Geest en daarmee is het de Heere zelf die het vanmorgen tegen u en jou zegt. Ben je bedroefd? Moet je lijden? Hoor eens, er is hoop. Hoop omdat God u heeft wederom geboren. Hoop omdat Hij u heeft uitverkoren. Hoop omdat Hij zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt. Hoop omdat de dood is overwonnen. Er is hoop. En die schat van die hoop, En dat eeuwige leven en die vrede met God wordt in de hemel bewaard. En ikzelf, zegt God, zal in mijn kracht u en jou bewaren. Als je misschien zelf wel denkt, ik kom daar nooit. Ik houd het niet vol in het leven, ook in het leven van het geloof niet. Dan zegt Calvijn ook in zijn commentaar op deze tekst, dit is de volharding van de heiligen. Dat God in zijn grote kracht u en jou bewaart. En hij zal je brengen bij die schat, die erfenis die in de hemel bewaard wordt. Die volkomen verlossing die nu nog misschien bedekt is. Maar die straks bij de wederkomst van Christus volledig zal worden geopenbaard. En daarom hoop. En daarom vreugde. En daarom ook vers 6, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd bedroefd zijnde door menigerlei verzoeking. Maar toch te midden van die verzoekingen en die beproevingen. Petrus vanmorgen nazingen, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft uit zijn grote barmhartigheid tot een levende hoop. En als ik de Heer Jezus nou niet ken, als ik nou vanmorgen hier moet zeggen, ik ken die wedergeboorte en die kracht van de Heer Jezus Christus niet, dan zegt Paulus ergens in een van zijn brieven, dan leef je zonder hoop in deze wereld. Geen toekomst. Geen belofte. Hoe moet dat dan verder? Zit je zo vanmorgen in de kerk? Hoor dan het evangelie. Denkt u dat God niet krachtig genoeg is om ook dode zondaren vanmorgen in het hart te raken door dit woord? Hij die zijn zoon uit de doden heeft opgewekt, zou hij niet machtig zijn en krachtig zijn om u en jou uit je geestelijke dood op te wekken? Gemeente, bij hem is alles. Bij hem is de kracht. En bij hem is ook de liefde. En die grote barmhartigheid. God brandt van liefde vanmorgen ook voor u en voor jou. Omdat hij niet wil dat je verloren zal gaan. Maar dat je zal leven in de opstandingskracht van zijn zoon. Daarom heeft hij zijn zoon naar deze wereld gezonden. Opdat doden zullen horen de stem van de zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is geen vraag. Dat is een zekerheid, gemeente. En als je hier dan vanmorgen met een dood hart in de kerk zit, en je moet het belijden, Heere, ik leef in deze wereld, ik ben gericht op de dingen van deze wereld, ik ben helemaal niet zo'n vreemdeling in deze wereld, o God, hoe moet het? God is barmhartig, gemeente. Hij brandt van liefde. En hij is krachtig. Om door één woord vanmorgen in de bediening van zijn woord, of misschien wel tijdens het zingen van de psalmen, uw en jouw hart te raken. Zodat je gaat leven. Zodat je hoop gaat krijgen. Niet op deze wereld, want die is vergankelijk. Maar hoop op zijn levende woord. Dat woord blijft tot in alle eeuwigheid, zo besluit dit hoofdstuk. Alle vlees is als gras, alle bloem valt af, maar het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. En in dat woord openbaart hij u en jou zijn zoon, als de opgestane, als de levende, als degene die de dood heeft overwonnen, als degene die voor al de zonden heeft betaald. En daarom kan je leven. één woord vanmorgen uit zijn evangelie. En je hart gaat leven. En u die gelooft. Laten we eens eerlijk zijn, gemeente. Hoe vaak kijken wij niet naar de omstandigheden van deze wereld? Hoeveel zorgen kunnen er in het leven niet zijn? Wat kan je je soms hulpeloos en hopeloos voelen in deze wereld? Dat je zoveel vragen ook in je leven hebt, waarom overkomt mij dit? De Heer Jezus is in dat lijden van ons ingedaald. Niet om het lijden daarmee weg te nemen. Maar wel om dwars door dat lijden heen die hoop in uw en jouw harten te laten leven. En Calvijn zegt het ergens in zijn institutie, waarom overkomen ons al deze ellendige dingen in het leven? Weet u waarom dat is? Om u los te weken van deze aarde. Omdat wij zo'n beestachtige liefde hebben voor deze wereld. Zo schrijft Calvijn dat. Opdat wij onze hoop op God zouden stellen. En opdat wij door het geloof gericht mogen zijn op God. En op zijn eeuwige en heerlijke toekomst. Er ligt een schat voor u en jou in de hemel. God waakt daarover. En omdat God wil dat u en jij die gelooft die schat eenmaal zal ontvangen. Daarom bewaart hij u en jou in dit leven. Vers 5. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof. Het woord, het Griekse woord wat daar staat betekent. Het is een term uit de krijgswereld, uit de oorlogswereld. God is als een vesting. Als een vaste burcht. God is als een veilige muur rondom u. Hij bewaart u. En gemeente, wat je dan ook in het leven overkomt. Als die goddelijke kracht u en jou toch bewaart. Dan is uw thuiskomst en uw erfenis die u zult bezitten vast en zeker. En mag u hier in het leven al door het geloof de vreugde daarvan ervaren. En dat zijn momenten, dat weet ik. Maar het is wel de hoop die blijft. En als christen dan aan het eind van zijn christenreis door die doodsjordaan heen moet. Wie is er dan nog bij hem? Hoop. En aan de andere kant staat Christus te wachten. En zo gaat christen door de doodsjordaan heen. Om die eeuwige erfenis in ontvangst te nemen. Gemeente, hoofd omhoog. Uw zaligheid zit niet hier, maar uw zaligheid ligt vast in de hemel. En die wordt daar door God bewaard. En hij zal u bewaren en u thuis brengen bij hem. Vindt u het dan gek, gemeente, dat Luther dat prachtige lied heeft gedicht, een vaste burcht is onze God. En hoe eindigt hij dan? En daar eindigen wij ook deze prediking mee. In dat vierde vers, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, Satan, hij die ons geleidt, hij die ons bewaart, zal u de vaan doen strijken. Del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Dat is dat lijden, hè, in deze wereld. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, zo heeft vanmorgen uw woord geklonken. Een boodschap van hoop. Hoop omdat u bent opgestaan. Hoop omdat u leeft. Hoop op die erfenis die boven is. Hoop omdat u ons bewaart. En daartoe hebt u ons wederom geboren vanuit uw grote barmhartigheid. Om ons te laten leven. Een leven in hoop. Heere, gedenkt u hen die vanmorgen misschien wel met pijn in hun hart hebben geluisterd. Die zo door alle omstandigheden van het leven besprongen kunnen worden. Wilt u het woord op hun harten binden. Het hoofd omhoog. Van waar mijn verlossing komen zal. Die volkomen verlossing. Die nog wacht op de dag van uw wederkomst. En daarom is er niet alleen hoop, Heere. Maar daarom is er ook verwachting. En verwachten wij die dag met een groot verlangen. Dat u uw heerlijkheid en uw volkomen verlossing zult openbaren aan ons. Als u terugkomt. Heere, laat zo het woord met ons meegaan. En als wij die hoop in ons leven niet kennen, dat het ons op onze knieën mag brengen. O God, u die zo krachtig en machtig bent. U die de dood overwonnen hebt. Overwin ook mijn geestelijke dood. En laat mij opstaan in een nieuw en godzalig leven met u. Heere, wilt u ons zo gedenken, ook als wij van hier gaan. Breng ons veilig thuis. Heb dank voor deze ontmoeting onder uw woord. Wij bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Voor dominee Van de Brink. Stel hen tot een rijke zegen, Heere, in de gemeente. En mag ook deze gemeente tot een rijke zegen worden gesteld in deze grote stad. Ook als wij vandaag collecteren voor zending en evangelisatie. Heere, dat het woord niet besloten zal worden in onze harten. Niet besloten zal worden binnen de muren van dit gebouw. Maar dat wij met deze woorden van hoop ook uit mogen gaan in deze wereld. Om te getuigen van de hoop die in ons is. Die hoop die sterker is dan de dood en het graf. Die hoop die zich richt op u. Geef ook vanmiddag een goede en gezegende dienst. Ook als het sacrament van de wedergeboorte daar bediend zal worden. Heere, laat ook al de kinderen die gedoopt zijn, besprenkeld zijn, apart zijn gezet door u. Leven vanuit uw opstandingskracht. Leven in dat nieuwe leven met u. Leven door de kracht van de Heilige Geest. Heere, gedenk ons zo. En hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105. En daarvan de versen 1 en 5 zijn onze slotzang. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En wat er verder volgt ook in het tweede vers. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Zingt, zing de hoogste vreugdepsalmen. Psalm 105, 1 en 2. verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.